We willen graag eerst de Heer om een zegen vragen. Onze God, onze Vader, we zijn hier bij elkaar in dit cultuurcentrum, dit cultuurhuis. Niet om naar iets van de cultuurhistorische kant van deze streek te kijken, maar om naar u, Vader, en naar de Heer Jezus te kijken en uw woord te openen, die kostbare boodschap die u ons in de Bijbel hebt gegeven. We willen u danken dat u uw zegen gaat geven. Daar zijn we zeker van. Waar we niet zeker van zijn, is van onszelf. Als we niet open zijn, als we niet aangestuurd willen worden, dan wordt het een complete verwarring misschien wel. We willen u zo bidden dat we door uw Heilige Geest geleid zullen zien wat u bedoelt. Ook met het stuk van vanmiddag. Het is niet het makkelijkste Bijbelboek. Het is misschien wel heel moeilijk. We willen u daarom bidden dat we rust hebben in ons denken en in onze hoofden, zodat we op kunnen nemen wat u bedoelt te zeggen. We danken u voor elkaar. We willen ook bidden voor elkaar. We hebben net een kaart gezien van iemand voor Henny Sleuring die geopereerd is. We willen nu bidden of ze herstellen mag. We willen ook voor anderen bidden die hier niet zijn. Wees u ook hen nabij en geeft u hen uw vrede en uw rust en uw blijdschap. We willen u danken dat de Heer Jezus onze heiland is, Vader. We willen u danken dat hij in uw troon is nu. Dat hij daar is, gekroond met eer en heerlijkheid. Dat hij het werk volbracht heeft. En dat hij wacht tot het moment daar is dat wij daar zullen komen. Vader, dank u wel dat dat ons vooruitzicht is. We willen u danken dat wij in die zin een schitterende toekomst voor ons hebben. Als we naar de politiek kijken en naar de ontwikkelingen in deze wereld, dan wordt het misschien wel een beetje bang voor ons. Maar we willen u danken dat als we naar hem kijken, het hoopvol is. Een hoopvolle toekomst hebben we als gelovigen. We willen u danken en zo bidden dat we een bijzondere ontmoeting vanuit uw woord met uzelf en met de Heer Jezus zullen krijgen. En dat is door de Heilige Geest. We danken u. Amen. We gaan het vanmiddag hebben over het boek Ezechiël. De meesten van u weten dat. En ik heb dat net al benoemd als niet het gemakkelijkste Bijbelboek, maar misschien wel een van de boeiendste, als u mij vraagt. Maar dat hoeft niet ieders gevoel te zijn. Het is wel zo. We zijn de vorige keer blijven hangen aan het eind van hoofdstuk 11. Nu ga ik u een paar dingen zeggen over hoofdstuk 12... En 13 en 14 en 15, dan ga ik u iets lezen uit hoofdstuk 16. Dan schieten we tenminste een beetje op. Hè? Dan gaat het ook een beetje verder. Maar het is om een bepaalde reden hoor. In hoofdstuk 12 krijgt Ezechiël de opdracht om het pak van een balling klaar te maken. Zoals een balling. Dus als je nu weet dat je in ballingschap gaat, wat zou je dan meenemen? Dat zie je soms op de televisie, beelden, die mensen die van huis en haard verdreven worden, dat ze nog een rest van spullen bij elkaar rapen en dan wegtrekken. Soms op een karretje, soms op een ezeltje, soms op de nek van de man. Hoe dan ook, Ezechiël moest het pak van een balling klaarmaken en dat moest hij voor de ogen van de Israëlieten doen. En bij nacht en ontij werd hij weggestuurd. Dan ging hij ook echt weg. Dus het was een soort, noem het maar stille pantomine. Zeg maar een uitbeelding van iets. Het was een bijzondere uitbeelding door Ezechiël van ballingschap. Soms denk je, nou ik zou ook wel profeet willen zijn. En mooie dingen van de Heer Jezus willen vertellen. En mooie dingen over de Heere God en over de Vader willen vertellen. Dat gevoel heb ik altijd gehad. Dat zou ik graag willen. En dat is ook schitterend. Maar als je de last te dragen krijgt die zonde en schuld te dragen geeft, dan kom je eigenlijk uit bij de Heer Jezus. Want hij droeg die last. kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent, zei de Heer Jezus, ik zal je rust geven. Hij droeg de last, hij droeg mijn pak. En u kent het verhaal van de christenreis, die man die dan uiteindelijk met zijn pak met zonden bij het kruis aankomt en daar uiteindelijk dat pak kan afleggen. Want de Heer Jezus heeft zijn schuld willen dragen. Dan kom je tot geloof en dan kom je tot bevrijding, dan kom je tot blijdschap, tot vrede en dan heb je een prachtig vooruitzicht. Maar als je als profeet van de Heer dit moet uitbeelden, dit moet meedragen, voelen wat daar gevoeld wordt, dan is dat niet zo makkelijk. Dat heet in de taal van pastorale adviezen het schuldoffer mee eten. Dat vindt u in het boek Leviticus. Daar moest, als je dan een schuldoffer had, dan mocht je dat niet verbranden. Dat moest je ook gaan eten. Dat betekent dat je ook aan den lijve, of misschien wel in den lijve, ondervond wat er aan lijden lag. En ik kan u nu verzekeren dat dat heel moeilijk is. Soms dan gaat het makkelijk. Dan is het een aspirintje adviseren of zo. Dat is heel stom hoor, maar dat gaat wel. Dat is helemaal niet moeilijk. Maar als het echt boze, kwaadaardige dingen zijn waar je mee te maken krijgt, of scheidingen in de gemeenten waar enorme strijd is, waarvan je de tranen over de wangen lopen, dan is het een heel ander verhaal. Dan is het meevoelen wat daar gevoeld, wat daar aanwezig is, wat daar is. En dat is voor de meeste van ons waarschijnlijk niet onbekend, want als je meevoelt met familie, met mensen om je heen, dan krijg je hiermee te maken. Verdriet van een ander wordt jouw verdriet. Uw tranen, ook mijn last voor een stukje. Ezechiël, de profeet, heeft dit mogen en moeten ondervinden. Ik heb al een keer geroepen, hij heeft zoveel dagen op zijn linkerzij gelegen. Nou, dat was geen kleinigheid toen, zoveel dagen op zijn rechterzij gelegen. Vanwege de zonden van Israël, van de 10 stammen en vanwege de zonden van de 2 stammen. Hij droeg het, hij ondervond het, hij leed daaronder. Het was niet een soort verhaal dat je kunt afsteken en nou, het doet me niks of zo. Alsof het, of je midden in de regenbui loopt en er helemaal niet nat van wordt. Nou, hij werd er wel nat van, om dat zo te zeggen. Dat raakte hem. Hier ook, in hoofdstuk 12, het pak van een balling dragen. Dat is niet zo makkelijk. Maar toch mocht Ezechiël ook horen dat er altijd een rest overblijft. In vers 16 van hoofdstuk 12, als u het wilt opzoeken, daar vindt u dat er toch nog, hoe dan ook, en hoe raar het ook gaat en hoe moeilijk het ook wordt, dat er dan toch nog een rest is. Dat kun je opkloppen, dat heb ik meegemaakt in de praktijk van mijn werk voor de Heren. Dat je dit zo kunt opkloppen dat je dan gaat zeggen, ja, en wij zijn zo'n rest. Ik kwam in Canada in een gemeente en daar zeiden ze, we are the remnant of a remnant. Dus er was een soort overblijfsel van een overblijfsel. Er is nog een rest. En dan kun je jezelf een pluim op de hoed steken dat jij dan zo iemand bent. Nu, daar gaat het hier niet om. Het gaat er wel om dat er bemoediging is voor Ezechiël. Het is niet zomaar en het is ook niet voor niets. Er blijft altijd een rest. De Heer zal voor zich een rest overhouden. Absoluut. Er zal een getuigenis voor de Heer Jezus op aarde zijn als de Heer Jezus komt. En mijn Bijbelleraar zei vroeger al, of wij dat zijn, dat weet ik niet. Maar dat vond ik heel wijs van hem. Ik kon dat toen niet helemaal pakken. Ik dacht, ja natuurlijk, dat zijn wij. Zo ben je, als je jong bent, dan denk je, nou natuurlijk, wij zijn dat. Een beetje Petersachtig, hè? Dat zal u geen zins geschieden hier, zo, we zijn er ook nog. Die houding laat je vanzelf schieten, want dat is niet zo. Maar dat er een rest zal zijn, dat is ook hier in deze moeilijke hoofdstukken te vinden. Dus er zal, als Israël helemaal weg schijnt te zakken, als er niets meer over is, als alles in ballingschap is, toch een rest zijn. In hoofdstuk 13 gaat het over valse profeten. In hoofdstuk 14 gaat het over valse en afgodendienaars. En het einde van hoofdstuk 12 was ook al over valse profeten. Dat betekent dat er gewaarschuwd wordt voor afgodendienaars en voor valse profeten. En dat is toen, ja, je zou zeggen, het gaat al helemaal niet goed. En er zijn al weinig profeten, en die profeten die er zijn, die zijn zwaar beladen, letterlijk en figuurlijk. Maar dan ook nog valse profeten. Ook Paulus heeft dat in het hele moeitevolle van zijn bestaan. Het was niet makkelijk, het was voor hem ook heel zwaar. Als hij de oudsten van Efeze bij zich roept, dat is ergens in een stadje Milete, daar komen ze dan. En dan zegt hij, uit uzelf zullen mannen opstaan die de kudde niet zullen sparen. Maar ook van buitenaf zullen er bij u binnenkomen die verderfelijke dingen inbrengen, die verkeerde dingen spreken. Valse profeten, afgodendienaars, je wordt op het verkeerde been gezet. Je krijgt van alles te horen. Dat is toen aangekondigd. Met andere woorden, Ezechiël, het zit al niet zo goed. Je zit al bij de ballingen daar ergens bij een rivier. Je bent al uit Jeruzalem verdreven. En Daniël en de vrienden zitten al aan het hof in Babel bij Nebukadnezar. Maar er komt nog meer bij. Nou, dat is niet makkelijk. Dat is somberheid troef, zo zou je dat zeggen. Vandaag kun je je daar iets bij voorstellen. Dat er mensen van huis en haard verdreven worden vanwege hun geloof. En of het nu echt oprecht geloof is of dat het geloof van hun families van vroeger is, dat kan ik toch niet beoordelen en dat hoef ik ook niet te beoordelen. Laat dat maar aan de Heere over. De enige die dat echt peilen kan, is hij. Maar moeilijk is het wel vandaag. En daarover gaat het. En dan zijn er ineens drie mannen die daar genoemd worden. Die vindt u in hoofdstuk 14. Noach, Daniël en Job. En dat is heel merkwaardig. Dat Noach en Job genoemd worden, dat heb ik altijd wel kunnen begrijpen. Maar dat in de tijd van Ezechiël Daniël al genoemd wordt, tijdgenoot van hem. Dus toen Ezechiël bij de ballingen zat, aan de rivier de Kebar, zat Daniël bij de ballingen in Babel, bij Nebukadnezar. Die leeuwenkuil, dat is daar, dat is iets later in de tijd. Maar toch het verworpen worden en door de vrienden in de vuuroven gegooid worden. Van die vrienden, dat ze in de vuuroven gegooid werden. Daniël, een tijdgenoot van Ezechiël, wordt al als een rechtvaardige, als een soort voorbidder aangevoerd. Noach heeft een ark gereed gemaakt en heeft gewaarschuwd, waarschijnlijk 120 jaar gepreekt. En maar gezegd, het gaat niet goed, het gaat niet goed, het gaat niet goed. Kom in de ark, kom in mijn kist, kom in dat schip. Ze hebben niet geluisterd. Job heeft tegen alle logica in volgehouden. En heeft uiteindelijk voorbeden gedaan voor die vrienden die hem beschuldigd hebben van alles en nog wat. Ik vind het een bijzonder boeiend verhaal, maar dat mag u zelf ook uitmaken. Job. Hij heeft ook gedebatteerd en daar is hij mee gestopt. Want de Heere zei, stop nu eens met praten, begin eens met luisteren. Maar uiteindelijk heeft Job voorbeden gedaan voor die vrienden die hem onheus hebben bejegend, die hem eigenlijk een trap na hebben gegeven. Job heeft daarvoor gebeden. En toen bracht de Heere een keer in het lot van Job toen hij voor die vrienden had gebeden. Dat is aan het eind van dat boek. Daniël heeft voorbeden gedaan. Je vindt dat op een prachtige manier in Daniël 6. Dat kost hem uiteindelijk de leeuwenkuil. Dat levert hem de leeuwenkuil op, moet ik zo zeggen. Maar hij heeft het gedaan. Er komen momenten dat dit soort voorbidders er niet zijn. En als ze er zijn, dat dit al te laat is. Dus de moeilijke dingen over Israël, de moeilijke dingen van het volk van God, die worden hier behoorlijk geaccentueerd. Zelfs dat voorbeden al niet meer helpt. Ook wordt gezegd, ik heb jullie gezien als een wijnstok. Ik heb jullie als een edele wijnstok uit Egypte gehaald. En ik heb jullie neergeplant in het land. En ik zag echt graag mijn vruchten. Maar ja, er kwamen geen vruchten. En nu vraag je je af, wat zou je dan van een wijnstok nog kunnen maken? Ik weet niet of je ooit op een veiling een stoel gekocht hebt van wijnstokhout. Nou, vergeet het maar, want dat lukt niet. Dat is de taal hier zo. Een wijnstok is alleen maar bedoeld om vrucht te dragen. En verder kun je er niks mee. Even hè, aan jezelf denken. Geplant in die edele wijnstok. Hij is de grote landman. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Jullie zijn in mij. Maar zonder mij kun je helemaal niks doen. En als die verbinding met mij er niet meer is, dan is het waardeloos. Dan kun je er ook niks meer mee. Dan komen er geen vruchten. En van het hout, nou, kun je niet eens een kachel aanmaken, bij wijze van. Ik ga nu een beetje te kort door de bocht misschien. Maar dat is het ongeveer. En ik denk ook dat we dat moeten leren. Dat we dat moeten weten. Dat we echt moeten durven zeggen, Heere God, we kunnen ook eigenlijk niks zonder u. Hoofdstuk 16. En dan gaan we een stukje lezen. 16. Ik vind het een heel aangrijpend hoofdstuk. Hoofdstuk 16, Ezechiël 16. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Mensenkind, laat Jeruzalem zijn gruweldaden zien. Nou, we hebben daar al iets over gezegd. Zo zegt de Heere, Heere tegen Jeruzalem. Uw oorsprong en uw geboorte zijn uit het land van de Canaanieten. Uw vader was die Amoriet. En uw moeder een Hetitische. Zo van afkomst had je ook al niks mee. Het deugde eigenlijk al van geen kant. Toen al. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden. Werd u niet met water schoongewassen. Werd u ook al niet met zout ingewreven. En al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen kwam ik voorbij. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelen in het bloed. En ik zei tegen u, in uw bloed leef. Ja, ik zei tegen u, in uw bloed leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot, u kwam tot grote schoonheid, uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij kwam, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere, Heere, en zo werd u van mij. Daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed van u af, zalfde u met olie. Ik trok u kleurrijk geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeienhuiden, leer dus. Omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden, ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde. En voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honig en olie at u. U werd buitengewoon mooi en u werd geschikt voor het koningschap. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt, door mijn glorie die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Maar u vertrouwde op uw schoonheid, bedreef hoererij, trots op uw naam. U hebt uw hoererijen uitgestort over ieder die voorbij trok. Uw schoonheid was voor hem. U nam een deel van uw kleding, maakte daarmee voor uzelf de hoogte. Kleurrijk en bedreef er hoererij op. Nooit is zoiets voorgekomen en dat zal nooit meer gebeuren. U nam uw sieraden van mijn goud en van mijn zilver dat ik u gegeven had en maakte voor uzelf mannenbeelden en daarmee bedreef u hoererij. U nam uw kleurrijk geborduurde kleding en bedekte ze daarmee. U zette mijn olie en mijn reukwerk voor hen neer. En mijn brood dat ik u gegeven had en de meelbloem, olie en de honing die ik u te eten had gegeven, hebt u hun aangeboden, als een aangename geur. Zo gebeurde dat, spreekt de Heere, Heere. U nam uw zonen en dochters, die u mij gebaard had, en bracht ze als offer voor hen om te eten. Waren uw hoererijen niet genoeg, dat u mijn kinderen geslacht hebt, ze prijsgegeven hebt, toen ze voor hen door het vuur liet, toen u ze voor hen door het vuur liet gaan. Ook hebt u bij al uw gruweldaden en uw hoererijen niet gedacht aan de dagen van uw jeugd, toen u naakt en bloot was, trappelend in uw bloed. Ik stop nu. Ik wil proberen om wat in mijn hart is met jullie te delen. Ik weet niet of wij ons ooit gerealiseerd hebben hoe mooi we zijn voor God. En dat komt niet omdat wij kwaliteiten hadden in onszelf, bepaalde gaven hadden. En als die er al zijn, dan zijn ze nog door God gegeven. Daarom kan Paulus zeggen in de brief aan de Korintiërs: wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Dat ging dan om, in Korinthe waren ze een beetje aan het pochen, dat de een dit kon en dat ze zulke kwaliteiten hadden en dat ze dit nog hadden en zo. Nou, maar wat heb je dan van jezelf? Nou, 0,0. En als je het dan ontvangen hebt, waarom beroem je je dan alsof je het niet ontvangen zou hebben? Alsof het van jezelf zou zijn geweest. Weet u dat er in de gemeente, in de bruid van het lam, ongelooflijk veel kostbaarheid is gestoken door het lam zelf? Die heeft kwaliteiten gegeven, heeft gezegd dat hij gaven zou geven, dat hij bijzondere dingen zou gaan geven en dat de gemeente een heel bijzonder instituut zou zijn, heel bijzonder kostbaar voor hemzelf. De gemeente is dat instituut. Is de bruid van het lam en is kostbaar. En de Heer Jezus wil dat die kostbaarheden die hij zelf gegeven heeft, dat die tot uiting komen voor hemzelf en niet voor jou. Als ik het zo zeg, dan weet iedereen nu al bijna aan te voelen van, hey, daar zouden we wel eens flink de bocht uit zijn gevlogen. Ja, dat klopt, dat is ook het probleem. Daar gaat het ook om. Israël wordt hier vergeleken met een vrouw. Nou, ze is geboren, ze is ooit ontstaan, zal ik maar zeggen. Nou, van afkomst ook niet zozeer. Ook uit de heidenwereld, uit de heidenvolkeren geplukt. En niemand had enige interesse in dat volk. Je zou het vandaag eens moeten roepen. Maar zo was het wel. Niemand had enige interesse in dat volk. Niemand zag met enige ontferming op dat volk neer. Niemand deed iets, niemand waste het bloed af, niemand wreef met zout in. Dat was toen waarschijnlijk de manier om infecties te voorkomen of zo. Maar hoe dan ook, ik ben geen medicus, maar er is iets gebeurd van cleaning, van schoonmaken en van apart zetten. Niemand deed wat. En de Heer zei, toen kom ik voorbij. Nadat niemand één vinger had uitgestoken naar dat volk, is de Heer er voorbij gekomen en hij zei, toen ze nog trappelde in het bloed van haar geboorte, leef! Ik zei, leef! Dat zijn die prachtige uitdrukkingen, dit is schitterend. En zo begon het. En na een tijdje, zei de Heer, kwam ik weer voorbij. En toen was ze wat gegroeid, toen was ze wat volwassen geworden. De tijd van de minne, de tijd van de liefde was gekomen, dus ze was waarschijnlijk volwassen gegroeid. En toen is er weer iets gebeurd. Ik denk dat er twee dingen echt terug te vinden zijn in de schrift. In het begin was het eigenlijk onogelijk, een klein aantal maar. Maar toen ze uiteindelijk uit Egypte kwamen, toen was er al een flink aantal, was er dus al flink wat groei gekomen. Hè. Ze waren dus met heel weinig naar Egypte gegaan en ze waren met heel veel daar weer uitgegaan, misschien 5-6 miljoen. En toen heeft de Heer iets bijzonders gedaan. Toen zegt hij, en nu heb ik u geschoeid met het mooie, mooie leren spul. En ik heb u sieraden gegeven. Ik heb u goud gegeven. Ik heb zilver gegeven. Ik heb kleding gegeven. Ik heb eten gegeven. Ik heb ervoor gezorgd. Zodat je prachtig mooi. Nou, die prachtige, schitterende schoonheid zie je een beetje terug in de tijd van Salomo, waar iedereen sprak erover. Toen was het ineens, nou, dit was het. Dit was het helemaal. Zo was het. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Ze kwamen van heinde en ver kijken naar de mooigheid van Israël. Toen. En na Salomo begint ook dit stuk. Maar u. Een vergelijkbare situatie vindt u een beetje in de geschiedenis van Isaac en Rebecca. Isaac heeft geen bruid en de knecht van Abraham, waarschijnlijk Eliezer, die mocht een bruid gaan ophalen, heeft hij ook gedaan. Een koffer vol spullen meegenomen, kamelen vol met sieraden en kleding. Rebecca gevonden, Rebecca helemaal in het nieuw gestoken en dan op een bepaald moment wordt Rebecca dan bij Isaac gebracht. Nou, ik heb al vaker geroepen, er zat geen jurk aan die Isaac nog niet gezien had, want het was al van Isaac. De jurk was al van hen, was al meegestuurd. Dus ze stond daar niet ineens, oh ja, de bruid mag je alleen maar zien in een nieuw kleed wat de bruidegom nog niet zou hebben gezien. Nou, daar wel dus. Ik wil alleen maar aangeven hoe je daar iets dergelijks ziet. Prachtig, helemaal versierd, helemaal in het nieuwe gestoken, helemaal van kop tot teen in de tooi van Abrahams rijkdom. Nu zeg ik het maar zo, maar dat was zo toen. Zo ging het toen. Hier ook. En toen heeft Israël het laten afweten. Dat moet Ezechiël zeggen. Hij moet het vertellen. Hij moet het aan dat volgende. Het begon heel anders. Eventjes, nou ja, eigenlijk niks. En toen leven. En toen versiering en toen rijkdom en glorie en eer en heerlijkheid, schittering en een prachtige situatie en status om jaloers op te zijn, dat hadden ze daarna. En toen gingen ze vertrouwen op hun eigen spullen, die vonden ze ook wel mooi, maar die gingen ze daarna een beetje als koopwaar gebruiken. Nu wordt het vergeleken met een mevrouw die dan andere mannen gaat beminnen, dat is de taal, maar afgoderij is altijd overspel genoemd in de schrift. U bent afgodisch andere mannen nagegaan. Het gaat er niet om letterlijk overspel, dat zal ook wel gebeurd zijn, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat zij niet meer die ene schitterende bruidegom zag, maar dat ze ja, zichzelf alleen maar zag. Het zicht op wat God gedaan had, was weg. En het zicht op wie ze zelf was, dat stond nog helemaal, want zij keek in de spiegel. Ze zag hoe mooi ze was en ze verkocht haar eigen schoonheid, haar eigen kundigheid aan wie het maar horen wilde en wie het maar hebben wilde. Dat is de taal. En dat is heel ver gegaan. Als een gelovige een gave heeft om, laat ik maar zeggen, ik wil niet naar jou kijken, maar te musiceren of zo. Nou, moet je dan, als je dat een beetje kunt, dan zeggen, heb je wel gezien hoe goed ik muziek kan maken? Heb je wel gezien hoe aardig ik kan schilderen? Heb je wel gezien hoe leuk het is om naar mij te luisteren? Heb je wel gezien hoe goed ik ben in besturen? Heb je wel gezien hoe, vul maar in. Wat er dan ook aan kwaliteit is, aan gaven is uitgestort, dat er in jou is gelegd, daar kun je ook zelf mee aan de haal gaan. 20 keer verteld. Luther sprak, Melanchthon zijn vriend luisterde. Je hebt prachtig gesproken, Maarten Luther, vanavond schitterend. En hij zei, ja, de duivel zei het net ook al, je bent de tweede die het zegt. Heel oud verhaal. Dus die inhoud was zo. Hij was een begaafd spreker, kennelijk. En de duivel zegt, zie je wel, ze kunnen niet zonder jou. En ik zou u nu misschien wat een soort schot voor de boeg-achtig verhaal. Maar daar gaat de kerk, de gemeente van onze Heer Jezus kapot aan vandaag. Het zijn allemaal eigen groepjes, allemaal eigen clubjes, allemaal eigen naampjes. Vanmorgen hadden we een dienst en laten we dan tot hem uitgaan. Niet tot onze leer, tot onze club, tot onze naam, maar tot hem. Je moet bij hem zijn, niet bij een leer, bij een groep, bij een beweging. En of dat een mooie naam heeft of een minder mooie, laat maar los. Maar je moet bij hem zijn, je moet niet bij iemand zijn, bij iemand anders zijn. Je moet bij hem zelf zijn. Altijd zal de duivel proberen om de aandacht van hem, de gever, van hem, de bruidegom, van hem die recht op je heeft, te verleggen naar jezelf. Nou, dat noem je dan ik-leven. Dat is oké. Je mag het ook een andere naam geven, maar het gaat over jezelf. En daar zitten we mee. En dan lopen we die en die en die achterna en die zetten we op het podium en die laten we dus op een of andere manier. Maar die vergalopperen zich ook weer. Die willen een grotere auto, of die willen een beter salaris, of een beter huis, of een beter paleisje, of een ander gebouw. Het stikt van dit soort dingen. En het knalt op alle mogelijke manieren. Hier vlakbij en wat verder weg, maakt niet uit. Het is gewoon zo. Dit probleem, broeder en zuster, is niet voor toen alleen geschreven, maar dat is voor jou en voor mij vandaag geschreven. Op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Deze dingen zijn hun overkomen tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dit. En wat doet ze dan? Nou ja, ze gaat haar kleding, die gaat ze op een andere manier gaan invullen, gaat ze op een andere manier benoemen en ook op een andere manier gebruiken. Kleding staat voor je status, voor wie je bent. Een profeet kun je herkennen aan een profetenmantel, een priester kun je herkennen aan een priesterkleed, een koning kun je herkennen aan zijn koningsmantel. U bent een koning, u bent een priester, u bent een buitengewoon iemand. De profeet was toen ook herkenbaar aan zijn profetenmantel. Misschien kameelhaar, zoals Johannes de Doper. Hoe dan ook. Dat ga je gebruiken voor jezelf. Of om er zelf een zaakje mee te doen. Dat is het begin van de wisselaars. Ja, die waren in de tijd van de Heer Jezus. Die zaten in de tempel. Nou, er werd wat gewisseld. En er wordt vandaag gigantisch veel gewisseld. De wisselaars hebben prominente kantoren en hele grote lobbyachtige instituten. En die kunnen van alles. De wisselaars. Die zeggen wat het goudkantoor vandaag zegt. Leef mij die trouwringen maar in. Dan krijg je er geld voor. Dat is beter. Want natuurlijk voor jou is toch niks meer. Snap je? Nee, dit is veel te kort door de bocht. Maar het gaat om het principe. En dat is zo. Zo werkt het vandaag. En nu gaat het mij niet om huwelijkstrouw alleen. Het gaat mij om de kostbare dingen. Die klederen van het heil. Die mantels van de gerechtigheid. Die God ons geschonken heeft. Waardoor we kostbaar zijn en bijzonder. Dat leveren we in. En er moeten andere dingen voor in de plaats komen. Nou, daar zijn wisselaars voor. En die hebben alle mogelijke technieken. Om je langzaam maar zeker uit te kleden. En je weer in een soort slavenpakje te hijsen. Of in een gevangenenpakje. En op hem ben je een arme en een berooide. En heb je niks meer over van de kostbaarheid. Van de schittering van de Heer Jezus. Je hebt niet meer zijn klederen, die zie je niet meer. Niet alleen dat we dat niet krijgen straks. Straks staan we in het schitterende kleed van zijn volkomenheid, zegt een lied dat zo prachtig. Maar nu al zijn de geweldige dingen die God ons geschonken heeft in de Heer Jezus onderwerp van discussie. En wat zie je dan? Een gemeente, en die is zo arm als een luis. Zo arm als Job zou ik bijna willen zeggen. Die had ook niks meer. Die kreeg tenminste nog wat terug. Nou, ik hoop dat u me begrijpt. Dat dit niet zomaar een verhaal is. Israël, buitengewoon gezegend. Schitterend in de tijd van Salomo. Alle pracht in alle praal was daar. En ze hield niks over. Nu lopen ze met een ballingpak op hun nek. Ergens naar Babel. Dat is het verhaal. Ze hebben alles ingeleverd. Ze waren rijk. Maar ze zijn arm geworden. Ik denk dat dat het probleem is vandaag. Dat we langzaam maar zeker onze kostbaarheden, onze positie in Christus niet meer zien. Als je vandaag probeert om duidelijk te maken hoe God een gelovige ziet. Namelijk, ja, het was even niks. Het was helemaal niks. Nou, net als dit verhaal hoor. Wat uw geboorte betreft, niet aantrekkelijk. Maar ik kwam voorbij en ik zei, leef. Dus leven uit God gekomen. En in de volgende periode kwam je echt tot bekering. Kwam je echt tot berouw, tot inkeer. Toen heeft God je gezegd, en nu mag je voor mij zijn. Nu ga ik je aankleden. Nu ga ik je van alles geven. Schitterende dingen. Schitterend. En u bent nu, zal ik het zeggen met de taal van de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 1. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Alles is je geschonken. Je bent van kop tot teen in het nieuw gestoken. Je bent volkomen anders. Is de gemeente dan vandaag zo? Nou, gaan we aanstaan. Vraag maar eens. Vraag maar eens rond. Vraag maar eens aan de leiding van jouw gemeente of ze iets willen vertellen over de kostbaarheid van de gemeente, over de kostbaarheid van de gelovigen. Nee, we moeten nu laagdrempelig zijn. Ja. We hebben zoveel asielzoekers. We moeten de kerk openzetten voor die mensen. Snap ik. We moeten proberen om die lui te bereiken. Snap ik ook. Ik begrijp het best. Maar de taal wordt zo laagdrempelig dat je geen millimeter verder komt, dat er ook geen groei meer is, dat er geen geestelijke groei meer is. Dus geen geestelijke rijkdom in, geen geestelijke wasdom in. Is helemaal niks. Is helemaal weg. Het voer ligt allemaal op het allerlaagste niveau. En dat snap ik aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het een inruilactie. Ik hoop dat dat landt. En ook al zou alle detail dan niet overkomen, ik hoop dat dat principe wat hier te vinden is, overkomt. Dat dat echt ons hart een keer raakt. Kleding. De sieraden, nummertje 2 van hoofdstuk 16 vers 17. Van mijn gouden, van mijn zilver, en dat hebt u voor uzelf iets mee gedaan. Om er zelf beter uit te komen. De sieraden van, ja, zijn de kenmerkende dingen van de Heer Jezus. Hij is uw sieraad. Hij is uw sieraad. Jesaja 4 zegt dat zo schitterend. Als de vrouwen hun enkelbandjes en hun kettingjes en hun oorijzertjes en alles wat opsmuk is. Als ze dat weg zijn en ze niks meer hebben en ze daar kaal staan. Dan zegt de Heer Jezus, ik ben uw sieraad. De Heer is je sieraad. Hij is mijn sieraad. Ik ben niet aardig en leuk en mooi versierd omdat ik van mezelf iets heb, maar het is omdat ik zijn leven heb. Hij is mijn sieraad. Daar is de spruit die Jahwe is, hun sieraad. Dat is de taal in Jesaja 4, zo prachtig mooi. Dat is jouw sieraad. Nou ja, dat is te moeilijk. Dat is allemaal te moeilijk. Dan moeten we eenvoudige taal hebben, we kunnen niet meer zoveel verdragen. En dat moet niet te lang duren natuurlijk. Het moet ook een beetje afgewisseld worden met entertainment. Het moet van alles. Ga maar door. Daar heb je de wisselaars weer. Die beginnen continu te wisselen. En we stappen in dit soort constructies. Dat vinden we ook wel leuk. Een beetje lachen in de kerk mag best. Nou, van mij mag het ook hoor. Ik ben niet pessimistisch. Ik zie ook bijna overal humor. En ik wil er ook graag van genieten. Maar als het om de Heer Jezus gaat, dan kan het niet. Dan mag het niet. Je kunt de sieraden die je gegeven zijn, omdat je in hem bent, niet gaan inwisselen voor wat dan ook. Bestaat niet. Nou, dat is toen een gigantische dreun geweest. Want het moest Ezechiël even uit de doeken doen. Ze zaten al onderin, al op zwart zaad, zal ik maar zeggen. In een gevangenkamp, in een vluchtelingenkamp. Maar dat is het punt. En mijn brood dat ik u gegeven heb, mijn meelbloem, mijn olie, mijn honing, ook weg. Voedsel in de kerk. Ja, dat is tegenwoordig wat zuster Teresa daar ergens in. Ja, dat is het. Hè. Dat. Of Major Bosgaard. Oké, Nederland is nog dichterbij. Zo ongeveer moet het. Dat is dan ons voedsel. Nee, dat is niet je voedsel. Natuurlijk is het fijn dat er dit soort getuigenissen zijn. Daar kun je dankbaar voor zijn en blij om zijn. Maar dat is niet je voedsel. Hij is jouw spijze. Manna in de woestijn sprak van hem. Hij is mijn voedsel. Hij is mijn alles. Hij is mijn eten, mijn drinken. Hij is het, de Heer Jezus. En misschien is het meest erge wel geweest. U nam uw zonen en uw dochters die u mee gebaat had en die liet u door het vuur gaan. Je denkt niet eens meer aan je kinderen. Je laat ze bijna verkommeren. Je laat ze bijna omkomen in het vuur van de Moloch, in het vuur van de afgoderij. Interesseert het je nog dat de kinderen ook de weg van de Heer Jezus zoeken? Ik weet dat die hier zitten. Heel veel. Die bidden elke dag voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen. En als die kleinkinderen wat groter worden, heb je weer die zorg die je vroeger ook al had. Die komen weer terug. En dan hebben ze het over de jeugd. Nou, de jeugd van tegenwoordig, die is minder beroerd dan u denkt. Maar ik ben zo bang dat de ouders van tegenwoordig beroerder zijn dan we denken. De jeugd is best geïnteresseerd. Iedere keer blijkt dat ze interesse hebben. En als de jeugd bij jouw bezoek is en ze zitten bijna letterlijk aan je voeten en ze zeggen, we willen graag wat horen van de Heer Jezus. Dan denk je, waarom horen we dat dan niet meer? Waarom is dat dan niet meer? Ja, dan moet het een leuk programma zijn, dan moet het dit zijn, dan moet er ontspanning bij. Ik snap het wel. Ik leef ook in 2014. Dat wil ik graag zeggen. Maar ondertussen gaat het niet meer over hem, het gaat over ons. En over een beetje kietelen met de jeugd, dat helpt niks meer. En ze bezighouden met een voetbalspel, helpt ook niks meer. En ze dan een danceparty laten sturen. Nou ja, dat mag u zelf weer vullen. Dat helpt helemaal niet. Je moet. Eigenlijk, wat de oude predikant vroeger zei, dat is een heel, heel oud verhaal. Het komt uit, dacht ik, de pastorale adviezen van Spurgeon. Waar de predikant op catechisatie vragen kreeg van, dominee, mogen wij wel roken? Toen zei hij, roken? Roken? Branden moet je voor de Heere. Nou ja, dat is een heel oud verhaal, maar ik bedoel, dat ongeveer. Zo van, je kunt over alle mogelijke dingen een discussie beginnen. Maar de kern is, gaat het nogal over de Heer Jezus? Is hij nog wel het centrum? Maar als hij dat niet is, dan loopt het niet goed af. Dat is de insteek. En het vervolg is in Ezechiël 16 dat er niks overblijft. En dat de mensen die je belaagd hebben, die afgoden gediend hebben en die je op alle mogelijke manieren de voet dwars gezet hebben, dat die mensen zelf uiteindelijk komen en zich voor jou gaan buigen. Dat zal de Heer wel doen. Dat is het eind van dit hoofdstuk. Dat wil ik nog met je lezen. Dus Ezechiël 16, vers 60. Ezechiël 16, vers 60. Toch zal ik denken aan mijn verbond met u in de dagen van uw jeugd. Ik zal met u een eeuwig verbond maken. Dan zult u zich de wegen herinneren en te schande worden wanneer u uw zusters, die ouder zijn dan u. Dat gaat daar over de dochters van Samaria, de dochters van Sodom, de dochters van Syrië, de dochters van de Filistijnen. Ja, lees maar door. Het gaat er weer over al die dochters die er ook nog zijn. En die zullen zich buigen voor je. Die komen en die zullen jou tot dochters worden. Dan worden ze weer tot dochters. Hadden ze altijd al moeten zijn, maar het is nooit gebeurd. En dan zult u zich uw wegen herinneren en te schande worden wanneer u uw zusters die ouder zijn dan u en degene die jonger zijn dan u hebt aangenomen. Ik zal hen tot dochters geven, maar niet op grond van het verbond met u. Zo van, dat hebben jullie niet verdiend, dat heb ik dan gedaan. Dat heeft de Heer zelf gedaan. Want ik zal met u mijn verbond maken en dan zult u weten dat ik de Heer ben. En dan aan het eind, wanneer ik voor u verzoening doe over alles wat u gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Weer dat schitterende stukje genade, zo van, jullie hebben het totaal verknald, helemaal verprust. Het is helemaal uit de hand gelopen. En toch zal ik, omdat ik de Heere ben, omdat ik de genadige ben, deze dingen toch herstellen. Maar dat doet niets af aan onze verantwoordelijkheid. Je kunt zeggen, nou, dan komt het toch goed? Waar maakt het dan uit? Zo zou je kunnen denken, maar dat kan niet. Want de Heer zegt, het is jouw verantwoordelijkheid dat dit allemaal gebeurt. Wij, broeder en zuster, moeten terugdenken aan hoe zijn we echt tot bekering gekomen? Waar waren we toen? Zaten we toen bovenin of lagen we onderuit of onderin? Nou, het laatste is natuurlijk het geval. Mensen die vanuit de goot tot bekering komen, die krijgen dan gelijk een soort standbeeld vandaag. Die zaten onder de tattoos en die hebben vreselijke dingen gedaan. En dat blijven ze de eerste 30 jaar ook nog volhouden. Dat is ongeveer het voedsel van vandaag. Die mensen, ja, dat zijn ze. Waren we ook maar zo. Nou, wees maar blij dat het niet gebeurd is. Het lijkt al nergens op. En als die mensen allemaal nog met hun... Die hebben altijd een heel kort blouseje aan, weet je wel. Maar die tattoos moet je wel laten zien. Ja, je bent wel 30 jaar geleden tot bekering. Maar zo was ik, hè. Nou, maar laat maar zien hoe je nu bent. Sorry, hoor. Mag ik niet zeggen zo. Misschien weer te fel. Maar ik wil zo duidelijk maken dat wij ingepakt worden door de geest van deze tijd. Op alle mogelijke manieren. Dat de Heere een omkeer brengt in ons leven, dat is zijn genade. En zijn genade gaan we als uitgangspunt nemen. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Zongen we vanmorgen in een dienst in Doorn. Dat is mijn lievelingslied, maar daar kan ik niks aan doen. Dus we zongen het wel. Ik vond het prachtig. Ik wou zo graag zeggen, het is de Heere die echt tegen jou en mij zegt vanmiddag, kijk nu eens hoe het begon. Kijk nu eens wat ik gedaan heb. Wat heb ik gedaan in je leven? En kijk nu eens wat het nu is. Hoe je nu bent. Waar je nu bent. Nou, misschien zeg je, het gaat nog wel. Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. Dat bid ik ook. En ik hoop van harte dat we vanmiddag durven zeggen met elkaar, we willen Heer Jezus, we willen u aantrekken. Hè, zoals de brief aan de Romeinen zegt aan het eind van dat prachtige boek. Doet de Heer Jezus Christus aan. Nieuw pak. De kleren. En versier je met de dingen die van hem zijn. Voed je met dat wat van hem is. En wat met hem te maken heeft. Vertel je kinderen van de Heer Jezus. Zo vaak als je kunt. En probeer terug te denken aan dat wat er ooit in je leven is gebeurd. Het is een oud lied van Johannes de Heer. Welke omkeer heeft God in mijn leven gewrocht of gewerkt sinds Jezus nu woont in mijn hart. Een prachtig lied. Want het was niks met mij. Maar toen de Heer Jezus voorbij kwam. Dieren. Ezechiël 16. Toen zei hij, leef. Ja, hij zei, leef. En ik versierde je, ik tooide je, ik hielp je, ik ging je voeden, ik ging je zorgen, ik ging je opleiding verzorgen, ik deed alles. En daarna werd je een beetje eigenwijs. Dat is het probleem vandaag. En daarom moet dit, daarom is dit een boodschap niet alleen voor Israël, om aan hun herstel iets, van hun herstel iets te zien, maar om van jouw eigen herstel iets te zien. Want de Heer wil zo graag dat je zonder vlek of rimpel voor hem staat. En dat doet hij zelf. Dat is niet jouw verdienst, dat is niet mijn verdienst. Ik kom daar niet straks in de hemel bij hem. Van, nou ja, het is allemaal een soortje ongeregeld. Maar daartoe, toffe peer hoor. Zo gaat het echt niet. Echt niet. Ik zal daar staan en zeggen, Heer Jezus, dit is uw genade. Ook een lied. Al wat een van de uwen ooit goeds bewerkte of aan goede dingen deed. Dat is allemaal door uw genade volbracht. Het is uw genade geweest. Heer Jezus. Dat is het geheim. En dat geheim, dat moeten we met ons meenemen. Zeker in een tijd dat alles op instorten staat. En dat alles kapot geslagen wordt. Alles ingeruild wordt. De hele theologie barst van de wisselaars. Onvoorstelbaar. Zondeval? Nee, moet je anders zien. Schepping? Kan toch niet zo. De wetenschap heeft bewezen dat. En ga maar door. Dat zijn maar een paar kleine dingen. Maar denk je dat het bloed van een dier... Dat is toch onzin. Die paar druppels bloed. Enzovoort, enzovoort. Het dendert over ons heen. En de grote, grote beam van het christelijk Nederland is al lang weg. Die hebben alles al bijna ingeleverd. Ik ben een beetje kattig. En ik wil ook niet altijd over één kam scheren. Maar het is wel wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt. Toen... En vandaag, dat is niet anders. En dus moeten wij nu zeggen niet, oh ja, daar is een zootje ongeregeld en daar is een zootje ongeregeld. Maar wij zitten in Kootwekkerbroek in een zaaltje en wij weten het. Alsjeblieft. Ik was al niet van plan om een medaille uit te reiken vandaag en nu doe ik het helemaal niet meer. Ik had het ook niet gedaan hoor. Om te zeggen, en jij bent er. Maar ik wil u wel zeggen dat jij uniek bent. Dat jij in Gods oog kostbaar bent. Een gunstgenoot. Kostbaar in de ogen van Yahweh. En zulke gunstgenoten krijgen dit verhaal te horen. Niet omdat ik het graag wil, maar omdat ik denk dat het moet. De Heere zegene jullie. En mij. En ons. En houden ons dicht bij hemzelf en bij zijn woord. Amen. Vader, dank u wel dat we het terug mogen geven aan u. Ook in Ezechiël 16. Een zeer geladen boodschap. Ik wil u danken. Dat u zo helder via Ezechiël het volk aansprak en dat u dat eigenlijk nog doet. We willen u bidden om de doorwerking van uw Heilige Geest in ons, zodat we van onszelf afzien en niet laten toestaan, niet kunnen toestaan dat er iets gewisseld wordt, iets verwisseld wordt, maar dat we vasthouden aan dat kostbare boek. Vader, de Heilige Geest wil ons duidelijk maken. Wie u zelf bent, wie de Heer Jezus is. Wat zijn kostbare kanten zijn. Wat het kostbare werk is van hem. En hij wil ons daarmee voeden. Bekleden. En sterk maken. We willen u bidden om een bijzondere doorwerking. We danken u voor dit moment. We danken u voor het boek Ezechiël. We danken u voor alles. We prijzen uw naam. We willen ook samen bidden voor elkaar. En elkaar aan u opdragen. U weet hoe verschillend we zijn. Misschien van verschillende kerkelijke huizen. En hoe we misschien in aanraking komen met verschillende aspecten. Bij de een zal het wat duidelijker zijn dan bij de ander mogelijk. Maar we willen ons in uw handen leggen en voor u stellen, Vader, zodat de Heilige Geest ons leiden kan, ons sturen kan. En we willen u danken dat we steeds meer van de Heer Jezus mogen verlangen. En hij wil steeds meer geven. Hij zal zichzelf steeds meer openbaren. Ik zal mijzelf aan hen openbaren. We willen u danken dat we in dat vertrouwen uit elkaar mogen gaan. Elkaar ook mogen toewensen dat we onder die genade van uzelf en onder die liefde van uzelf en onder de genade van de Heer Jezus en onder de liefde van de Heer Jezus door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest mogen verder trekken. Dat wilt u doen. Dank u wel voor deze middag. We danken u voor die het hier organiseren, die dit iedere keer weer mogelijk maken. We danken u voor de zorg, ook voor de praktische zorg. We bidden voor elkaar, ook als we wat gaan eten of wat gaan drinken, nog omgang hebben met elkaar, praten met elkaar. Ik wil u zo bidden dat dat ook bijdraagt tot de verdere opbouw en uitwerking ook van deze middag. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.